naam zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen zodat zij leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, en wie geen herder is, die de schapen niet op zijn eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht, omdat zij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. Zoals de vader mij kent en ik de vader ken. En ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen. En ze zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft de vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het mij af. Maar ik geef het uit mezelf. Ik heb macht het te geven en ik heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen. Maar goed, ik ga het stukje wat ik zo lees ook over de laatste twee versen. Daarom heeft de vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mezelf. Ik heb macht het te geven en ik heb macht het opnieuw te nemen. Ze hebben Jezus niet vermoord. Iets beter. Ze hebben Jezus niet vermoord. Het is niet zo dat hij, als een van de vele vrijheidsstrijders in deze wereld, uiteindelijk slachtoffer is geworden van zijn geweldloze levensinstelling. Jezus is ook niet, zoals andere grote leiders, door een moordaanslag om het leven gekomen. Voordat hij gevangen genomen werd, zei hij: niemand berooft mij van het leven. Ik geef het uit eigen vrije wil, want ik kan en mag mijn leven geven en het terugnemen. Ik doe dat omdat mijn vader dat heeft gezegd. Toen Jezus gevangen werd genomen, gebeurde er iets wat je merkwaardig genoeg in geen enkele Jezus-film terugziet. Jezus, die alles wist wat hem te wachten stond, deed een stap naar voren en vroeg: wie zoeken jullie? Ze antwoordden: Jezus van Nazareth. Toen zei hij: ik ben het. Wat daarna gebeurde laat zien dat Jezus de situatie meester was. Er ging zo'n kracht van deze woorden uit, dat zowel alle Romeinse en Joodse tempelsoldaten, als alle overpriesters en de oudsten, met hun dienaren achteruit deinsden en tegen de grond smakten. Wat een vertoon van macht! Alle zwaar bewapende soldaten met hun brandende fakkels en lantaarns kletterden pijnlijk tegen de grond. De bovennatuurlijke kracht zat in het antwoord dat Jezus gaf. Letterlijk zei hij: ego, eimi. Het zijn dezelfde woorden die de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, gebruikt. En waarmee God zich openbaarde aan Mozes bij de brandende braamstruik: ik ben die ik ben. Jezus maakte duidelijk dat hij één was met zijn Vader in de hemel, die hem verheerlijkte door zijn kracht te tonen aan de machthebbers van deze aarde. Zoals Mozes niet dichter bij de brandende braamstruik mocht komen, zo konden de soldaten niet dichter bij Jezus komen. Ze hebben mijn Jezus niet vermoord. Ze konden Jezus niet eens gevangen nemen. Hij gaf zijn leven vrijwillig, omdat hij van jou en van mij houdt. Ja, dank u wel, Heer Jezus, dat u uw leven heeft gegeven. Uit liefde voor ons, uit liefde voor deze wereld. Dank u wel dat, ja, dat u dat heeft gedaan, vrijwillig. Heer, en ja, uit dit verhaal blijkt ook zo uw grote almacht, uw kracht en uw macht en uw majesteit. Heer, en daar willen wij u om prijzen en aanbidden. Heer, dank u wel dat u volledig de regie in handen had. Heer, dat ze met één woord van u smakten alle soldaten tegen de grond. Heer, omdat u onze grote koning bent. U hebt alle macht in de hemel en op de aarde. Heer, dank u wel voor uw grote liefde dat u uzelf heeft gegeven als een lam. Dat we daar ook deze week extra bij stil mogen staan. In en uit dit stukje zien we ook dat u niet alleen het lam was, maar ook de leeuw van Juda. Heer, u hebt alle macht en daar prijzen we u en loven u voor en aanbidden u. Heer, wilt u deze avond zegenen? In Jezus' naam. Amen. Gerrit. En lieve Vader, dank u wel. Dank u wel voor deze avond. Dank u wel dat u hier bent in ons midden. Dat u met uw Heilige Geest in ons woont. In Gerrit woont. En dat hij, dat u hem ook de woorden geeft. Ook vanavond. Heer, zegent u hem. Dat hij woorden van u mag spreken en doorgeven aan ons. Ook u alstublieft onze harten. En wij willen dat zelf ook doen. Heer, wij willen ons hart openstellen voor wat u te zeggen heeft. Vanavond. In Jezus' naam. Amen.
Goedenavond allemaal. Goed om te zien. Ja, iets andere opstelling namen. Maar dat is een mooie verandering van spijs dit eten. Voor zover we niet alle avond met elkaar, maar misschien even nog meer. Elke keer honger naar het woord. Tot ik op het honger gekomen ben vanavond. Anders bidden we dat de Heilige Geest je snel nog honger geeft op dit moment. Want dan hopen we open dat de opening van de woorden van ons woord dan honger mag geven. Ik wil beginnen met een inleidende tekst. Genaamd 3. Eigenlijk een beetje het verband tussen waar we de tijd waar we in zitten. Als het gaat om het kerkelijk jaar en het thema van vanavond in Genaamd 3. De tijd waarin we zitten is natuurlijk, zoals we vanavond soms ook hebben meegemaakt hier, de Stille Week. Het is goed om daar aan te schenken, omdat ik inderdaad in stilte dat al laten landen. En gelaten 3, vers 13, daar legt Paulus een verband tussen de wet en de offer van Christus. Gelaten 3, vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want, er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan een hout hangt. En waarom heeft hij dat gedaan? Om ons te bevrijden van die vloek, maar ook met een nog positiever doel dan dat, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof. De vloek die er op ons rustte als gevolg van de wet, heeft Christus weggenomen om de zegen te geven. Hij neemt de vloek weg en hij geeft de zegen. En wat is het mooi om vanavond in de schaduw eigenlijk van het kruis te staan, bijna letterlijk. Ik heb vorige week een plaatje bekeken van deze kerk, vorige keer, van, ik weet het niet precies waarom, maar toen kwam ik er al later tegen waarom een kansel stond hier. Ik vind dat er nog mensen zijn die dat herinneren. Echt nog een preekstoel. Nou, het is nu een podium voor de laatste tijd. Nu is zelfs het podium eigenlijk een beetje verdwenen. En staat er alleen op een kruis. Maar dat is geen slechte wel, zou ik zeggen. Als we alleen een kruis overhouden in de kerk, dan zou je zeggen, dan heb je het bijna genoeg. Dus we mogen vanavond in de schaduw van het kruis luisteren naar het woord van God. Dat willen we verder met elkaar openen in Handelingen 15. Handelingen 15, onder het thema de blijvende plaats van de wet. Handelingen 15, dan gaat het over we zouden het kunnen noemen een conferentie. Een conferentie van apostelen, oudsten in Jeruzalem. Over een belangrijke zaak, namelijk de vraag: wat moeten de heidenen nog met de wet van Mozes? Moeten ze daar iets mee? Daar was het strijdpunt over. Vandaar ook het thema de blijvende plaats van de wet. We willen eerst met elkaar Handelingen 15 behandelen en hopelijk is dat er nog tijd genoeg over om daarna over die vraag na te denken. Wat is dan voor ons nog de blijvende geldigheid van die wet van Mozes? Tot de eerste vijf boeken van het Oude Testament, zoals wij dat noemen. Want we zeggen de Hebreeuwse Bijbel, de Tanach, maar in elk geval, we hebben het ook die vijf boeken. En daar staan heel veel voorschriften in, maar wat moeten wij daar nog mee? Zijn wij nog onder die wet of niet? Maar eens kijken we hoe dat vraagstuk eigenlijk werd behandeld in Handelingen 15. Omdat het een lang hoofdstuk is, wil ik het eigenlijk per boekje ook weer lezen en dan behandelen. Als jullie dat goed vinden. Dus we gaan kijken eerst naar Handelingen 15 en dan naar de vraag wat moeten wij met de wet. En ik heb eigenlijk het hele gedeelte, vers 1 tot 35, in delen gedeeld die vrij vanzelfsprekend zijn. Vond ik zelf allereerst de aanleiding, zeg maar, tot de kwestie. Er komt op een gegeven moment komt er een kwestie, een verschilpunt. En de aanleiding die staat beschreven in vers 1 tot en met 5. En dan wordt dat uitgebreid besproken, dat is ook het grootste gedeelte wat we vanavond voor ons hebben, de bespreking van de kwestie. Vers 6 tot 21. En dan komt er uiteindelijk daar een besluit uit voortrollen. En dat wordt op een in een brief geschreven en meegegeven en voorgelezen. Dat is het besluit. En uiteindelijk heeft het ook een positieve uitwerking. Dat zullen we aan het eind zien, wat voor uitwerking dat had op de gemeente, met name in Antiochië. Maar we beginnen met de aanleiding. Nou, heel kort de context, dat is namelijk dat Paulus en Barnabas terug zijn gekeerd van hun zendingsreis. Handelingen 13 en 14 is dat beschreven. En de vorige keer hebben we het aan één gedeelte eigenlijk behandeld. Voor zover ik dat eigenlijk behandelen mag noemen, want ik heb het eigenlijk een beetje een springplank gebruikt voor het thema afgoden. Namelijk dat Paulus en Barnabas in Lystra waren, waar zij wonder mochten doen door Gods kracht. En daar kwam een soort verering van hen als afgoden, als goden. Ik kwam daardoor tot stand. En nou ja, lang verhaal kort, uiteindelijk Paulus zelfs gestenigd en Barnabas. En zij ontkwamen daar. Maar dat is dus onderdeel geweest van die lange zendingsreis. Door dat gedeelte van Klein-Azië en ook Cyprus. Nu zijn ze teruggekeerd en ze zijn eigenlijk teruggekeerd op de basis waar ze vandaan gegaan zijn. Namelijk Antiochië. En natuurlijk meerdere Antiochiërs. Dus nu gaat het om het Antiochië weer in Syrië. Dus boven Israël dat Antiochië waar het in Handelingen vaak over gaat. En ze vertellen daar, dat zien we in vers 27 van hoofdstuk 14, dat ze daar verslag doen van de grote dingen die God door met hen gedaan heeft. En, niet onbelangrijk, dat hij voor de heidenen de deur van het geloof geopend had. Maar ik kan je voorstellen dat dat een enorme blijdschap ook teweeg brengt onder de mensen in Antiochië. Zoals we weten zijn daar Jozef-christen en heidenchristen. En met name denk ik ook die heidenchristen zullen blij zijn dat er meer heidenen zijn toegevoegd tot, zeg maar, tot Gods volk, tot zijn kinderen. En dat zal blijdschap hebben teweeggebracht. Maar daar kwam helaas snel verandering in. Want staat er in 15, vers 1 tot en met 5, laat ik dat eerst lezen met jullie. Dan hebben we dat helder. Hoofdstuk 15, vers 1 tot 5. En enigen die uit Judea gekomen waren, leerden de broeders in Antiochië: als u niet besneden wordt volgens het gebruik van Mozes, kunt u niet zalig worden. Kunt u niet gered worden. Toen er van de kant van Paulus en Barnabas een niet geringe tegenstand en woordenstrijd tegen hen ontstond, bepaalden zij dat Paulus en Barnabas en enkele anderen uit hen in verband met dit geschilpunt naar de apostelen en ouderlingen in Jeruzalem zouden gaan. Nadat zij dan door de gemeente uitgeleid gedaan waren, reisden zij door Fenicië en Samaria en ze vertelden over de bekering van de heidenen en zij bezorgden al de broeders grote blijdschap. Toen zij in Jeruzalem gekomen waren, werden zij ontvangen door de gemeente en de apostelen en de ouderlingen. En zij deden verslag van alles wat God door hen gedaan had. Maar, zeiden zij, er zijn er enig opgestaan onder de aanhangers van de secte van die fariseeën, die gelovig zijn geworden, die zeggen dat men hen moet besnijden en moet gebieden de wet van Mozes in acht te nemen. Dus ze zijn daar in Antiochië bij elkaar, ze hebben een genoeglijk samen zijn. Alles is mooi en de zon schijnt, er is geen wolkje aan de lucht. Maar dan komt in één keer, ja, dat conflict vanuit die twistappel, namelijk van die mensen uit Judea. En die leren dus, heidenen moeten zich laten besnijden. Volgens de overlevering, volgens het gebruik van Mozes. Nou, Mozes had het niet bedacht. Dat was eigenlijk al door God ingesteld bij Abraham. Maar het wordt in de wet van Mozes opgenomen. U kunt dat vinden in Leviticus 13. Als zo'n 12 vers 3 geloof ik, waarin het gaat over dat een jongetje van 8 dagen besneden moet worden. Dus Mozes neemt het gebruik van Abraham op in de wet van Mozes, op grond van de inspiratie van God uit. Als de heidenen, dat is best wel stellig, hè, als ze niet besneden worden, kunnen ze niet zalig worden, kunnen ze niet worden gered. Het is niet alleen maar een verplichting, het is ook nog een verplichting met een enorm gevolg als je het niet doet. Dus dat wordt daar even zo neergelegd. Nou, deze Joodse gelovigen, het zijn leerlingen, dus het zijn ook christenen, die helemaal uit Judea gekomen zijn, dat is ongeveer 250 kilometer noordwaarts, die hebben echt weer wat veranderd gehad. Die leerden eigenlijk, dachten eigenlijk volgens het schema van de proselieten. Als een heiden een Jood wilde worden, dan moest die proseliet worden, en dat betekende onder andere zich laten besnijden. En dan vervolgens ook nog de rest van de wet onderhouden. Maar die besnijdenis was als het ware een soort ingangsritueel. Daar kon hij als het ware de drempel over. En kon hij zo in de kamer van het Jodendom komen en daar zijn. Dus eigenlijk dachten deze mensen, nou ja, dat is vast niet veranderd. Wij vragen nog steeds, God vraagt nog steeds datzelfde. Wat vroegen ze nou eigenlijk, als je daarachter gaat nadenken, wat vroegen ze nou eigenlijk? Ze vroegen dus eigenlijk dat heidenen Joden moesten worden. Om een christen te zijn, moest je eigenlijk een Jood worden. En let goed op, ze verzetten ze niet tegen de zending naar de heidenen toe. Daar waren ze waarschijnlijk ook blij mee. Hadden ze niks op tegen. He, maar als deze mensen dan geloofden in Jezus, dat het prima was, dan moest er wel de besnijdenis bij. Dus het was niet wet plus genade, dat was eigenlijk de genade en het geloof, het evangelie van Jezus. En Mozes moest er dan als het ware bovenop komen om het nog helemaal te completeren, het pakket, om daar uiteindelijk dan als rechtvaardig verklaard te kunnen worden. Om daar ook uiteindelijk gered te worden. Jezus plus Mozes is redding, zou je kunnen zeggen. Evangelie plus wet is redding. Ik heb me afgevraagd, waarom vroegen deze mensen dat? Ze vroegen dat heidenen Joden zouden worden om zich christen te kunnen noemen, maar waarom? Ik vind hier verder geen reden, maar je kunt denk ik op zijn minst drie redenen bedenken. Ik denk dat ze allereerst ook de reden hadden dat ze opkwamen van Gods waarheid. He, nu kwam er in één keer een nieuwe beweging in de kerk, allemaal nieuw lichterij. En nu zouden zij opkomen voor die oude waarheid. Zoals het vroeger altijd al gegaan is in de proselieten, zo zou het ook nog steeds gegaan moeten zijn. Gods wil moest worden gehandhaafd en zij kwamen op voor het handhaven van Gods wil. Nou, dat vind ik eigenlijk, je kunt natuurlijk een beetje daar nog over doen, maar ik vind, als het inderdaad een motief is, hè, ik probeer dat altijd te proeven, als dat het motief is, vind ik dat toch wel bewonderenswaardig, toch? Als mensen opkomen voor Gods wil, misschien met een stuk conservatisme, maar toch, Gods wil en Gods woord. Dat is positief. Mogelijk zat er ook achter dat ze bang waren voor de bedreiging van hun eigen reinheid. Want stel dat zij, een jodenchristenen, christelijke joden, aan tafel zouden komen zitten met die christelijke heidenen, dan zouden zij volgens de joodse onrein worden. Niet volgens het christelijke principe, maar wel volgens de joodse gebruikers. Mogelijk waren ze ook bang voor hun eigen reinheid. Ook daar is iets positiefs over te zeggen. Ze wilden hun reinheid handhaven. Reinheid in God, in zijn woord, in het oude testament, wat gewoon. En mogelijk waren ze als derde misschien al bang voor het getuigenis van het evangelie. Want stel nu dat hun ongelovige Joodse broeders en zusters zouden merken dat heel veel heidenen in één keer zomaar tot Gods volk zouden gaan behoren. Nou, hoe zou dat zomaar kunnen? Dat zou dan op weerstand stuiten bij de Joden. En die zouden mogelijk daardoor een reden hebben om zelf niet christen te worden. Dan zouden ze ook met die onreine heidenen samen moeten leven. Dus misschien ook met het oog op het getuigenis van de evangelie, dat deze mensen zoveel moeite deden om zo ver te reizen, om dit te zeggen. En dat is ook positief, toch? Met de evangelie. Ze kwamen op voor het evangelie. Dus ik denk, welke reden om te denken, er zit toch iets positiefs achter. En voor deze mensen stond er ook echt iets op het spel. Ze gingen niet zomaar even heidentje pesten of zo. Er stond echt iets op het spel. Ze waren ook niet te vergelijken met de judaïsten, zoals we in de Galatenbrief tegenkomen. Want daar zegt Paulus allemaal dingen over. Ja, die mensen doen het om hun eigen hachje te redden. Die doen het om zelf een goed figuur te slaan bij andere joden. Die mensen houden zelf de wet niet eens. Nou, lees je nog Galaten 4 tot 6 op na. Hij benoemt alles wat er eigenlijk het motief is achter de judaïsten in Galaten. Die ook de besnijdenis wilden verplichten. Maar deze mensen zijn denk ik toch anders. En ik denk voor ons is het een belangrijke les. Als wij met mensen van mening verschillen. En misschien fundamenteel van mening verschillen. Dat we ons afvragen, maar wat is de positieve intentie van die andere partij? Wat zit erachter? Wat is iemands drive? Ik denk dat er maar weinig conflicten zijn waarbij je kunt zeggen, die andere partij heeft een totaal verkeerd, desastreus, destructief motief. Die is alleen maar uit op vernietiging. Ik denk dat je maar weinig conflicten hebt. Zeker als het gaat om een kerk, mag je toch van uitgaan dat mensen positieve intenties hebben. Alleen de manier waarop het gecommuniceerd wordt en de argumenten enzovoort. Ja, dat kan ons wel verschillen. Maar zou het niet achter elke mening toch een positieve intentie zitten. Voor deze mensen stond er wat op het spel. Nou, je kunt begrijpen dat Paulus en Barnabas fel hebben gereageerd. Want hebben zij dan daarvoor hun leven op het spel gezet? Zo wordt ook later in die brief gezegd. Mensen die hun leven op het spel hebben gezet voor de naam van Jezus. Hebben ze zich notabene daarvoor laten stegen? Hebben ze hun leven daarvoor gewaagd? Als er voor die leerlingen uit Judea wat op het spel staan, maar voor Paulus en Barnabas staat er ook wat op het spel. Het gaat om het heil, redding. Het gaat om het evangelie. Het gaat om de fundamenten van het christelijk geloof die hier dreigen te worden aangetast. Er staat wat op het spel. En je kunt dan ook begrijpen dat zoals hier staat in vers 2, dat er een niet geringe tegenstand komt en een woordenstrijd. Met andere woorden, een dispuut, een controverse. Misschien zijn er wel harde woorden gevallen. Misschien moeten ze daarna wel zonder beleiden. We hebben te hard gesproken, dat kan. Hoewel is onder Joden ook wel gebruikelijk om met een dispuut dingen op te lossen. En dat kan soms heter aan toe gaan, waar wij denken van nou, dat is een ruzie, maar het is een dispuut. Snap je? Je discussieert om tot een punt te komen. Je discussieert niet onder de Joden om uit elkaar te drijven. Dat is niet de intentie. Dus mogelijk was het zo'n dispuut. In elk geval, ze krijgen het volgens mij niet opgelost, want ze besluiten, laten we naar Jeruzalem gaan. Naar de moederkerk. En laten we als het ware daar ons conflict laten oplossen. Maar we hebben wat ondersteunend vuurwerk vanavond besteld. Om het een en ander te onderstrepen. Laten we naar Jeruzalem gaan. Het onderstreept ook het gezag van de moederkerk. Als ik het zo even mag noemen. De moedergemeente in Jeruzalem. Nou, Paulus en Barnabas, die worden weer een soort van uitgeleiding gedaan. Met enkele anderen gaan ze op weg naar Jeruzalem. Een reis, zoals al gezegd, van ongeveer 250 kilometer. Voor hen zuidwaarts. Daar zullen ze zo ongeveer een maand over gedaan hebben. Zeker als je beseft dat ze onderweg dus ook allerlei gemeenten hebben aangedaan in Fenicië en in Samaria. Ze hebben het goede met het aangename verenigd. Wat nog het goede op het aangename mag zijn, maar ze gebruiken de gelegenheid om ook daar weer mensen te bemoedigen. Ze vertellen voor de tweede keer over wat God heeft gedaan door hen, door hun dienst, in die streken waar ze geweest zijn. En dan komen ze aan in Jeruzalem. En als ze daar zijn, dan doen ze weer verslag van wat God door hen heeft gedaan. Je ziet, elke keer is het wat God tot stand heeft gedaan door hen. Niet wat zij hebben gedaan. Het is geen dia-avond met alle mooie plaatjes van Paulus en Barnabas, maar het zijn dia's met Gods genade, wat hij heeft gedaan door hen. Dat hij hen een geopende deur heeft gegeven. Hebben zij niet bedacht? Dat heeft God bedacht. En zie je al iets in van het accent in Handelingen 15? God heeft het bedacht. Niet een menselijke uitvinding. Als het aan de mens lag, was het nog eenmaal al op deze oude manier doorgegaan. En nog God heeft het bedacht. Maar ook in Jeruzalem stuiten ze op weerstand. Ik moet zeggen dat ik dit gedeelte heb voorbereid uit een andere vertaling. En ik was enigszins verrast toen ik net vers 5 las, waarin het gaat over dat ze zeggen: er zijn sommigen opgestaan uit de secte van die Fariseeën. Dus ze verwijzen eigenlijk naar die leerlingen uit Judea die in Antiochië zijn gekomen. Dat zijn de mensen van de Fariseeën. Nou, in de vertaling die ik heb bekeken staat eigenlijk dat er opnieuw een groep opstaat in Jeruzalem, een andere groep, uit de secte van de Fariseeën. Dus je hebt zowel in Antiochië als in Jeruzalem een groep die hetzelfde beweert. Dat geeft in ieder geval aan dat het probleem breed gedragen is. De Fariseeën, die kennen ze, dat zijn strikte Joodse geloven. En nu zijn het ook christelijke Fariseeën of Fariseese christenen, die dat standpunt huldigen. Besnijdenis is verplicht, maar die staat erbij, men moet hem gebieden de wet van Mozes in acht nemen. Nou, het een is niet verkrijgbaar zonder het ander, dus in die zin is dit niet een hele schokkende aanvulling. Besnijdenis is de ingangsrieten tot het lokaal, tot de ruimte, en daarin heb je de wet. Dus hoe het ook werd verkeerd, als je als heilig besneden wordt, dan heb je ook de rest te doen. Dat is aan elkaar verbonden. Dat is eigenlijk de aanleiding, en dan zien we dat dat ze het gaan bespreken. En we zien eigenlijk die sprekers op die conferentie, of het apostelconvent, zoals dat wel genoemd wordt. Op die conferentie in Jeruzalem zien we drie partijen die spreken. Petrus, Paulus en Barnabas, mogen we niet zeggen. En dan Jacobus sluit af. En het is duidelijk een kwestie die moet worden getackled. Je kunt het niet even laten bestaan. Men beseft dit moet worden opgelost. En in een kleine gezelschap dan voorheen, eerst was de gemeente Jeruzalem nog die hen verwelkomen, maar nu zie je dat ze een kleine gezelschap hebben, apostelen en ouderlingen, vers 6, komen ze bijeen om de zaak te bezien en om zich daarover te buigen. En ook hier, vers 7, ontstaat een heftige woordenstrijd. Je ziet hoe diep de zaken liggen. Het gaat met veel emoties gepaard. En dan krijgen we Petrus. Petrus die opstaat, de man van gezag, de man die tot nu toe heel belangrijk geweest is in Handelingen. Ik denk Handelingen 2, Handelingen 4, Handelingen 4. Dan verdwijnt een tijdje uit beeld, maar in Handelingen 9 duikt hij erop. Handelingen 10 en 11, 12. Petrus is een belangrijke figuur, een pilaar van Gods gemeente daar in Jeruzalem. En zijn belangrijkste argument is eigenlijk dat hij insteekt bij de ervaring, Of als je dat een subjectief vindt, maak er dan van de praktijk, de geschiedenis, hoe God zich openbaart in de geschiedenis. Het gaat niet om puur om de ervaring op zich, maar Gods werk daarin. Kijk maar mee hoe hij elke keer begint. Hij spreekt van vers 7 tot en met vers 11. Nou, vers 7 zegt hij: u weet dat God lang geleden mij heeft uitgekozen. Vers 8: en God, de kenner van de harten, heeft getuigenis aan hen gegeven. Vers 9: en hij heeft geen onderscheid gemaakt. En hij heeft hun hart door het geloof gereinigd. Vers 10: waarom verzoekt u God? Dus het gaat hem niet om zijn eigen ervaring puur. Het gaat hem uiteindelijk om wat God doet. Door hem heen. Net eigenlijk wat we zagen bij Paulus en Barnabas. Petrus begint dus bij het werk, bij God en zijn werk. En hij zegt in vers 7: God, u weet, God heeft mij uitgekozen om onder de heidenen het evangelie te brengen. En heeft God het niet gedaan dat hij hen daardoor tot geloof zou brengen? Was hij het niet die als kenner van hun hart, zegt in vers 8, hen getuigenis heeft gegeven? Daarmee bedoelt hij, heeft God hen niet goed gekeurd? Getuigenis gegeven betekent ook positief over iemand spreken. In dit geval, hij heeft het goed gekeurd. Hij heeft hem geaccepteerd, zou je kunnen zeggen. Heeft God dan niet duidelijk zelf geaccepteerd? En hoe heeft hij dat gedaan? Door hun de Heilige Geest te geven. Daar spreekt Petrus natuurlijk over in Handelingen 10. De geest al valt, terwijl Petrus nog aan het praten is, terwijl die mensen nog niet eens gedood zijn. Dat is duidelijk Gods werk. God heeft als het ware, als kenner van de harten, in het hart gekeken van die heidenen, van Cornelius en de rest. En hij heeft daar geloof gezien. Het was voor hem genoeg om de geest te geven. En voordat er ook maar één uiterlijke handeling kon plaatsvinden, de doop, was er innerlijk al iets gebeurd. Dan had God ook uiterlijk en innerlijk zijn geest gegeven. En hij zegt eigenlijk: u weet toch, met andere woorden, bent u dat misschien vergeten? Dat dat gebeurd is. Het was een incident, u weet toch dat dat gebeurd is. Het is misschien max van 15, 10 jaar geleden. En toch, het is gebeurd. En hij zegt verder in vers 9: God heeft in dit alles geen onderscheid gemaakt. En dat is eigenlijk ook wat hij in Handelingen 10 en 11 zegt. God is geen aannemer des persoons. Hij kijkt niet naar iemands uiterlijk of naar iemands afkomst. Maar hij neemt mensen aan die Jezus aanneemt. Hij neemt mensen aan, iedereen die Jezus aanneemt, die wordt hem verwelkomd. En dat God ook de heiden heeft aangenomen, in het geval van Cornelius, heeft hij niet alleen maar bewezen door hem de geest te geven, maar ook, zegt hij, vers 9, tweede gedeelte, door hun innerlijk, door hun harten te reinigen. Ik denk dat Petrus zich onwillekeurig terugdacht aan het moment dat God hem door het visioen liet blijken. Wat God gereinigd heeft gedaan, moet jij niet onrein maken. En hier zegt hij heeft hem gereinigd. Hij heeft hem rein gemaakt en rein verklaard. Weet je, voor een Jood was de besnijdenis eigenlijk een uiterlijk teken. Een teken van heiligheid, van zuiverheid, van reinheid. Je snijdt iets weg, wat natuurlijk niet daarmee de hele persoon rein maakt, daar was het een teken. En als moest je de hele persoon wegsnijden. Maar als passieprotocol, als deel van het geheel, als teken verwijst naar een geestelijke zaak, wees het op iets afleggen, besnijdenis. Heiligheid, reinheid en zuiverheid. En het betekent verder ook dat je deel was van Gods volk en dat je voor hem aanvaardbaar was. Maar in Cornelius had God aan Petrus laten zien dat ware reinheid niet komt door een uiterlijk teken, maar door innerlijk geloof. Daarom is dat teken niet onbelangrijk, maar het was maar een teken. Het kon de zaak die het betekende niet geven. Het was een merkteken. En God had door het geloof Cornelius gereinigd. Nu, om dat allemaal op te sommen en samen te vatten, zegt Petrus in vers 10, als dit allemaal Gods werk is, hè? Herinner even, elke keer begin je met God. Als het allemaal Gods werk is, dan zegt Petrus, waarom zouden jullie dan tegen God ingaan? Want dat is wat je doet. Dat zegt hij in vers 10. Waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen, dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen? Je trotseert God. Hoe kun je nou als Joodse christenen iets eisen boven op het geloof dat deze heiden al hebben vertoond? Het geloof waar God genoegen mee heeft genomen. En denk, hoe kun je dan naar tegen God ingaan en zeggen, ja maar, prima dat God dat doet, maar wij zeggen dat er nog bovenop nog iets moet. Dan trotseer je God, dan verzoek je God, dan ga je tegen God in. Dan zeg je eigenlijk, God heeft dat toen gedaan bij Cornelius. Wie weet was het een incident. Ja, God maakt misschien nog wel een foutje. Ja, gaat misschien nog wel een keer. Ja, een uitzondering, kan best. Dat je dan toch vraagteken bij het beleid van God. Dat je gaat zeggen, het was een incident. En door dat indirect te stellen, als je die besnijdenis vereist, dan tast je eigenlijk Gods gezag aan, Gods karakter. Je stelt zijn wil ter discussie. En je daagt eigenlijk hem uit. Je verzoekt hem. Dat is een beetje ironisch eigenlijk. Oftewel, het was schrijnend en ontdekkend, want deze mensen dachten het voor God op te nemen. Het zal de beste bedoelingen waarschijnlijk. Voor de heiligheid van zijn wil en zijn wet kwamen ze op. Maar zegt Petrus, eigenlijk ben je bezig om tegen God te strijden. Dit wordt zeer God. Even een kleine toepassing richting de wet. Wij kunnen ook bezig zijn met dingen te onderhouden waarvan wij denken, nou dat kan Gods goedkeuring wel wegdragen. Dat vindt hij wel fijn wat ik wil doen. Terwijl God eigenlijk helemaal niet op zijn dag. Sterker nog, terwijl God misschien denkt van, nou, je bent dat aan het doen, maar ik vraag het niet van je. Snap je? Natuurlijk een spannende vraag, wat is dat dan precies? En hoe kunnen we weten dat God niet vraagt? Maar het kan zijn, net als deze mensen, niet dat je denkt God een behagen te doen, terwijl het eigenlijk, ja, terwijl je eigenlijk niet in zijn spoor gaat. Misschien zelfs wel dat je hem aan het verzoeken bent, tegen hem aan het ingaan bent. Petrus voornaamste argument was eigenlijk, wat hier niet op staat, maar eigenlijk samenvatten, kijk wat God heeft gedaan. Kijk wat God heeft gedaan in de recente geschiedenis. En kijk hoe zijn karakter is. Hij maakt geen onderscheid. Dus ook al is het een argument uit ervaring, het is niet zomaar een subjectief argument van Petrus, maar hij wil helemaal verwijzen naar het werk van God. Objectieve, duidelijke werk van God. En hij sluit af zijn betoog, wat we hier in een samenvatting vinden, in vers 11, dat ook de heidenen door de genade van Jezus Christus zalig worden, net als de christenheid, de Joden. De genade is de enige weg. Voor beide kanten. En de spannende vraag is, als je vers 10 trouwens leest, waar hij zegt, waarom zoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen? De spannende vraag daarbij is, zet Petrus daarmee direct in de verstreek door de wet voor de Joden? Hij zegt, ja, we hebben het toch kunnen dragen, dat juk. Het lijkt bijna alsof het een volgende stap zou zijn en dan kunnen wij als Joden dat juk ook maar wegleggen van de wet. En toch denk ik niet dat het meteen daar zijn intentie is. Want, even in herinnering roepend, het gaat hier om het juk van de wet dragen vanwege redding. Weet je nog? De heidenen moesten iets dragen om gered te worden. En dan zegt Petrus, maar dat hebben wij ook niet kunnen doen. We hebben de wet ook nog kunnen houden, kunnen dragen, kunnen nou wat dan ook, kunnen doen met het oog op redding. Dat heeft niemand gekund. Onze ouders niet. Wij ook niet. Wij wandelen nog met Jezus. Dat kan dus helemaal niet. En als je het van ons niet eist, moet je het eigenlijk ook van de heidenen niet eisen. Zij zegt hier niet van, nou laten we het juk maar met elkaar allemaal afdoen. Hè? We zijn er ook klaar mee als Joden. Nee, Joden kunnen nog steeds zich aan de wet houden. Voor zover natuurlijk die wet na de komst van Jezus nog ook mogelijk was te onderhouden. In elk geval, hij schudt de wet hier niet zomaar af als een juk. En dan na Petrus is het woord aan Paulus en Barnabas. En we zien dat ze voor de vierde keer, binnen enkele versen, natuurlijk in het echt is het een langere tijd, maar dat ze voor de vierde keer verslag doen van wat God door hen heeft gedaan. En weer vertellen ze hoe God de deur voor het geloof heeft opengedaan voor de heidenen. En hun ervaring onderstrepen, bekrachtigen en waarwerken eigenlijk ook hun standpunt. Namelijk dat van de heidenen ook geen extra wettelijke stappen hoeft te worden verwacht. God heeft de deur geopend. En hij heeft geen drempel gelegd voor de heidenen. De deur is open, zonder een enorme hoge instapprijs. En dan krijgen we Jacobus. Dan neemt Jacobus het woord. En hij begint door Simon te bevestigen. Ik lees dat vanaf vers 13. En toen zij zweegen, antwoordde Jacobus: mannen, broeders, luister naar mij. Simon, oftewel Petrus, heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om voor zijn naam uit hen een volk aan te nemen. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat: hierna zal ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen. En wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en ik zal hem weer oprichten. Opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heere zouden zoeken. En alle heidenen over wie mijn naam uitgeroepen is. Spreekt de Heere die dit alles doet. Aan God zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Daarom ben ik van oordeel dat men het hun, die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken, maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikken en van bloed. Want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke sabbat in de synagogen voorgelezen. Jacobus, dat is een belangrijke figuur in Jeruzalem. Hij heeft veel gezag. Het ging hier niet over Jacobus, de discipel van Jezus, die later apostel is geworden, want die was onthoofd, hoofdstuk 12. Het ging hier over de vermoedelijke halfbroer van Jezus. Die hem dus een lange tijd heeft zien opgroeien. Die zich ook lange tijd verzet heeft tegen Jezus. Maar na de opstanding van Jezus is hij aan Jacobus persoonlijk verschenen, staat er in 1.5. En ik denk dat dat een keerpunt is geweest voor Jacobus. Hij is degene die waarschijnlijk hier als vertegenwoordiger van de oudsten van de gemeente Jeruzalem het woord doet. Hij is dezelfde trouwens die ook een brief heeft geschreven. En jullie hebben die brief, als het goed is, in jullie Bijbel. De brief van Jacobus. En hij bevestigt eigenlijk wat Simon heeft gezegd, Petrus. Hij zegt: God heeft het plan opgevat om uit de heidenen een volk dat zijn naam vereert aan te nemen. Dat is eigenlijk best wel een belangrijke uitspraak die Jacobus hier doet. Hij bevestigt wat Simon heeft gezegd, maar hij geeft er nog verder een duiding aan. God heeft het plan opgevat om uit de heidenen een volk aan te nemen. Het klinkt als het zo, zoals het hier staat, alsof er twee volken zijn. Je hebt het volk Israël, het volk van God, hè, dat is de Bijbel duidelijk over. En dan heb je nog een volk uit de heidenen. Heeft God twee volken? Nou, zo kun je het lezen. En toch denk ik, als je ook andere gedeelten uit de Bijbel ernaast hebt, bijvoorbeeld Efeze 2, dat God die beide één heeft gemaakt. Dat je te ver gaat om te zeggen, het zijn twee gescheiden volken. Nee, er is nog steeds een Joodse identiteit en een heidense identiteit, maar de diepste identiteit is dat ze samen nu één zijn geworden in Christus. En Jezus één geworden. Nu vervolgens gaat Jacobus die uitspraak over het plan van God schriftuurlijk onderbouwen. Dat vind ik trouwens wel mooi om te zien. Petrus komt met een argument uit de geschiedenis, de ervaring, de praktijk. En Jacobus komt met een argument uit de schrift. Petrus als apostel mag getuigen, als apostel. En Jacobus getuigt als oudste, hoewel die ook al apostel wordt genoemd door Paulus, maar getuigt hier als oudste namens de profeten. En zo is het getuigenis van apostelen en profeten het fundament onder het besluit dat uiteindelijk genomen wordt in Jeruzalem. Hoe mooi. Oude en nieuwe verbond, apostelen en profeten. En wat haalt Jacobus dan aan uit de schrift? Nou komt het pittigste gedeelte van de avond. Dus ik hoop dat jullie goed wakker zijn. Ja. Zeker.
Er is een hele discussie gaande natuurlijk over het volk van God.
Ja.
En de Joden en de Israëlieten. Als je dit zo leest, dan komt er uit de heidenen, worden wij bij,
ja.
Dan komt er een volk.
Ja.
Ja.
Ja, het woord Laos staat er, dat is volk, we kunnen het niet anders vertalen. We zouden het willen vertalen met groep of groepering of wat dan ook. Het betekent volk. En als zodanig is het ook, mag het ook Gods volk genoemd worden. Ik weet dat er mensen zijn die zeggen, alleen Israël is Gods volk. Maar nou, deze tekst zegt dus, het is volk van God. Dus in die zin is het zodanig wordt het volk van God uitgebreid met heidenen die in Jezus zijn. En ik denk ook aan 1 Petrus 2. Ik weet dat ook mensen de eerste Petrusbrief lezen als aan Joodse christenen geschreven, omdat het gaat over de stamming en de strooiing. Maar als je leest welke zonden Petrus herinnert, deze mensen aan herinnert in zijn brief, dan lijkt het ook te gaan over heidense geloven op zijn minst. En dan zegt hij in hoofdstuk 2 dat jullie die eerst geen volk waren, nu zijn volk zijn geworden. Dat zijn teksten die op Israël van toepassing zijn, en die worden nu op de heidenen toegepast. Maar daarmee hoeven we niet zo verder gaan als het vroeger gegaan is, dat mensen zeggen, nou, nu wordt het kenmerk van Israël op de heidenen toegepast, dus Israël is geen volk van God meer. Dat is een conclusie die je niet moet trekken. Maar je mag wel zeggen, ze zijn erbij gekomen en mogen ook zich doorgeven met de titel volk van God. En dat wil ook niet zeggen dat God geen plaats meer heeft voor Israël in zijn plan. Hè? Dat zijn allemaal dingen die je daar niet uit kan concluderen.
Maar we hoeven denk ik niet als heidenchristenen weg te duiken en het idee te krijgen dat we tweede rang zijn. Want dat is juist wat Paulus in de Efezebrief benadrukt. Totaal één. En in de Galatenbrief. In Christus is man of vrouw, Jood of heiden. En dat wil ook weer niet zeggen dat dan je Joodse identiteit ophoudt. Dat je als Jood niet meer aan de feesten hoeft te houden op wat dan ook. Want als dat zo is, als de identiteit helemaal wordt opgeheven en versmolten met elkaar, dat betekent ook dat je geen man en geen vrouw meer mag zijn. Dan moeten we allemaal dezelfde kleren aan. Nee, maar die variëteit moet blijven bestaan. Alleen het heeft geen waarde meer voor het geloof en voor in de zin van de redding en bij Christus mogen horen. In Christus, man of vrouw, Jood nog heiden, slaaf nog vrij. Beetje lang antwoord op je boeiende vraag. Maar het is soms lastig om die verhouding inderdaad te volgen. Nou, Jacobus haalt aan Amos 9. Ik zei al, het is best pittig. Als je de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst gaat bekijken, die staat in de herziende Statenvertaling aan de linkerkant van Amos 9. Op grond van de NT, dat betekent de Masoretische tekst, oftewel de Hebreeuwse tekst. En dat staat, op die dag zal ik oprichten de vervallen hut van David, zijn scheuren zal ik dichtmaken, en wat aan hem is afgebroken zal ik oprichten. Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af, zodat zij de rest van Edom in bezit zullen nemen, en alle heidenvolken waarover mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Heere die dit doet. Amos 9 vers 11 en 12. Profetie over het herstel. In de oorspronkelijke context gaat het over het herstel van het huis van David. Wat hier heel schrijnend een vervallen hut van David wordt genoemd.
Maar het gaat natuurlijk over dat het koningshuis helemaal vervallen is. En dat er uiteindelijk geen mens meer op de troon zit. In Jeruzalem, die worden allemaal weggevoerd. Ook de koning. Er zit allemaal scheuren in dat rijk. Figuurlijk gesproken. Maar God belooft herstel van de hut van David, de vervallen hut. En ik denk dat hij daar
het Davidische koningshuis mee bedoelt. En hij zegt dat zal zo worden hersteld, zodat zij weer een eerdere glorie worden hersteld en zodat ze weer kunnen heersen over waar ze vroeger over heersten, Edom en ook de andere heidenvolken. David, Salomo, dat waren machtige koningen, toen was het rijk groot. Edom was op den duur ook overwonnen. Dat is het gezicht wat Amos hier door Gods inspiratie laat zien. Als je bekijkt wat Jacobus zegt, dan kun je dat eerste vers nog volgen. Vers 16. Handelingen 15 vers 16. Dat is op grond van de Septuaginta. LXX betekent Septuaginta. Oftewel, Tini noemde het net ook uit dat blaadje, de Griekse vertaling van het Oude Testament. Daar citeert Jacobus uit. En vers 16 is nog redelijk gelijk klinken. Hierna zal ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen. En wat daarvan is afgebroken weer opbouwen. En ik zal hem weer oprichten. Nou, er zijn wat kleine verschillen, maar het idee is hetzelfde. Het gaat over die vervallen hut van David en die gaat God oprichten. Maar vers 17 is heel anders. Opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heere zouden zoeken. Dat is het grootste verschil met de Hebreeuwse tekst. En wat daarna komt, lijkt er weer op. En alle heidenen over wie mijn naam uitgeroepen is, spreekt de Heere die dit alles doet. Nou, het grootste verschil zit in de vetgedrukte woorden. Het van Edom, dat heeft dezelfde medeklinkers als Adam. En Adam betekent mensen of mensheid.
Dus dan kun je begrijpen dat die Griekse vertalers dat hebben vertaald naar de mensen. En het woordje in bezit nemen is Yarash. En dat andere woord, het woord zoeken, is Darash. Dat is nog een klein stukje verschil. Maar in de Septuagint is dat op die manier vertaald zoeken. Dus je krijgt een heel andere tekst. De vraag is, krijgt ook een heel andere betekenis. Het past nog steeds binnen Gods plan. De Jacobus citeert het als zijnde de uitvoering van Gods plan. Opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heere zouden zoeken. En de vraag is, wie zijn die mensen die overgebleven zijn? Hebben jullie een idee?
De
Ja, uiteindelijk zijn die ook in ballingschap blijven en er komt een rest weer terug. Dat zegt Jesaja al, een rest keert terug. En we zien uit de rest van de profeten dat het een gelovige rest is, een rest die God trouw is. Dus het gaat hier over Joden die komen uit de ballingschap en die willen hier gaan zoeken. Dat zijn de overgebleven mensen. En alle heidenen over wie mijn naam uitgeroepen is. Dus je hebt twee groepen, overgebleven Joden en heidenen. En beide zoeken ze de Heer. Beide zijn ze samen gericht op het zoeken van de Heer. Nou, wat bijzonder. Jacobus benadrukt die eenheid van die beide groepen. En hij zegt er ook nog bij, de heidenen over wie mijn naam uitgeroepen is. Dat werd in het Oude Testament alleen gereserveerd voor Israël. Israël, mijn volk over wie mijn naam uitgeroepen is. Ik heb je bij mijn naam geroepen. Ik heb mijn naam over je uitgeroepen. Dat betekent, je bent mijn eigendom. En nu wordt het ook toegepast op heidenen. Ook zij mogen zich Gods eigendom noemen. Nou, wat is het moraal van het verhaal? We zien nergens dat hier in deze tekst staat dat de heidenen om de Heer te zoeken en om aanspraak te maken op de titel over ons is Gods naam uitgeroepen, dat ze iets moeten doen. Dat ze zich moeten laten verlozen. Dat ze zich moeten laten besnijden. Samen met die anderen zoeken ze de Heer. Als heidenen wordt van hen gezegd dat Gods naam over hen is uitgeroepen. En Jacobus zegt eigenlijk, en dat is wat we nu zien. Vanwege deze profetie hoeven wij ook niet meer die heidenen iets op te leggen. God heeft zijn naam over hem uitgeroepen. Zijn geest gegeven. En Jacobus ziet dus in zijn tijd eigenlijk gebeuren dat Joden en heidenen samen gaan zoeken naar de Heer. En dat hopen en beide Gods naam is uitgeroepen. En daarvoor worden geen eisen gesteld. Ja, zeker.
Heb jij een idee waarom hij als
Jood
dan
de
Septuagint gaat
citeren? Ja, dat is een goede. Dat was eigenlijk de min of meer standvertaling in de Hellenistische tijd, zeg maar. Dus als Joden met elkaar spraken over Gods woord, dan citeren ze met elkaar uit die Septuagint. Paulus citeert ook heel vaak uit. Dus dat is waarschijnlijk ook de Bijbel die toen de standaard was, waaruit werd onderwezen. Het maakt het wel lastig. Het is wel lastig om dat ergens te plaatsen, want je krijgt een iets andere vertaling.
Ja, want eigenlijk, ja. Wat je kijkt, is die heidenen, zeg maar, in ja. De linker
ja.
Vertaling.
Ja.
Of in Amos is het leidend voorwerp. En in handeling is het onderwerp. Dus
precies.
Dan kan je daarbij zeggen dat zelfs dat nog wel zichtbaar is.
Ja.
Dat het echt anders is.
Het is echt anders, ja. Maar inderdaad, qua taalkundige functie heeft het een andere functie gekregen. Maar in die zin ligt dat niet zozeer bij die heidenen, maar bij het woord in bezit nemen wat nu zoeken is geworden. Ja. Lastig om dat, denk ik, ook voor jezelf te verwerken. Dit, misschien een grote schok, ik weet het niet. Het lijkt wel heel menselijk ook te zijn, maar uiteindelijk wil ik toch herhalen wat ik gezegd heb. Het past binnen Gods plan. Dus in die zin citeert Jacobus iets over de manier dat anders lijkt dan de Hebreeuwse tekst, maar uiteindelijk binnen de bedoeling van Gods plan komt het. In Gods raamwerk voor. Wat ook nog boeiend is, is dat hij het heeft over het herstel van die vervallen hut van David. En daar zit een verband tussen, want God zegt, ik ga eerst die vervallen hut van David herstellen, zodat, of opdat, er iets gaat gebeuren. Nou, wat er gaat gebeuren, hebben we net even gezien. Maar wat is dan het herstel van de vervallen hut van David? Dat is dus blijkbaar al gebeurd, maar wat is dat opstand? De opstand van Jezus. Jezus, de zoon van David, die ook de koning der Joden wordt genoemd, hij gaat die vervallen hut van David oprichten. En natuurlijk, dat ziet er allemaal niet zo uit als men verwacht zou hebben. Hij gaat niet letterlijk op een troon zitten, hij jaagt niet de Romeinen weg, dat weten we allemaal. Maar toch, die dood en die opstanding is eigenlijk veel groter dan dat. Het is het grote begin van het herstel van het koningshuis van David, maar nog veel groter dan dat zelfs nog. Het gaat over de hele wereld. God heeft het oog op de hele wereld. Hij begint in Israël. Want daaruit hebben we ook gezien, al in Hebreeën 8, tot aan de uiteinden van de aarde. Lang verhaal, kort zou ik willen zeggen, Jacobus die benadrukt vanuit de schrift dat heidenen erbij horen, dat ze niks hoeven te worden opgelegd. En dat brengt hem tot een voorstel. En Jacobus zegt, nou, het is mij wel helder geworden, vanuit de ervaring, vanuit de schrift. Geen besnijdenis, geen verplichting om de hele wet om te houden. En toch noemt Jacobus nog vier dingen die heidenen moeten doen op een bepaalde manier. Of het nou een advies is, of een verplichting. staat in vers 20. Men moet aan hen schrijven dat zij zich dienen te onthouden. Nou, dan komen ze van de dingen die door afgoden besmet zijn. Dat is het eerste. Van ontucht. Tweede. Van het verstikte. En van bloed. Nou, dan maar even de vraag waarom Jacobus deze dingen noemt. Tot we gaan kijken naar wat het besluit is. In die brief komen ook deze vier dingen aan de orde. En ik ga verder dan naar dat besluit. Het zijn vier dingen. Wordt geschreven in die brief. We lezen vanaf vers 22. Toen dachten de apostelen en de ouderlingen met heel de gemeente goed om enige mannen uit hun midden te kiezen. En met Paulus en Barnabas mee te sturen naar Antiochië. Judas, ook Barsabbas geheten, en Silas, leidinggevende mannen onder de broeders. En ze schreven door hun dienst het volgende. De apostelen, de ouderlingen en de broeders groeten de broeders uit de heidenen die in Antiochië, Syrië en Cilicië zijn. We hebben gehoord dat sommigen die bij ons vandaan zijn gekomen u met woorden in verwarring hebben gebracht en uw zielen hebben verontrust door te zeggen dat u besneden moet worden en de wet moet onderhouden. Wij hadden hun daar geen opdracht toe gegeven. Dus heel duidelijk distancieren zij zich van die mensen. Daarom heeft het ons, nadat wij het eens geworden waren, goed gedacht enige mannen te kiezen en naar u toe te sturen met onze geliefden Barnabas en Paulus. Mensen die hun leven over hebben voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Daarom hebben wij Judas en Silas gestuurd, die hetzelfde ook mondeling zullen meedelen. Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht, die komt te besluiten, u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. Dat u zich onthoudt van afgodenoffers, van bloed, van het verstikken en van hoererij. Als u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist handelen. Vaarwel. Tot zover dat besluit. En door eerst eigenlijk benadrukken wat ze zeggen. Het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat in overeenstemming met de Heilige Geest. Hebben we het volgende besloten, zoiets. En dat is wel mooi, want Petrus die getuigde over het werk van de Heilige Geest, de leiding van de Heilige Geest, hoe die hem uiteindelijk heeft geleid om naar Cornelius te gaan. Toen is het eigenlijk al begonnen. En nu zeggen ze vanuit deze conferentie, hey, de Heilige Geest heeft ons, dwars door alle woordenstrijd en tegenstand heen, toch geleid, dat we het eens zijn geworden. En hij heeft ons tot een consensus, tot een besluit geleid. Beide de leiding van de Heilige Geest. Toen bij Petrus en nu weer. De Heilige Geest, hij is dat proces begonnen en hij heeft het verder geleid en hij heeft het ook afgemaakt, zodat hier dit duidelijke besluit kon worden bekendgemaakt. En nu is die vraag die ik net even had laten liggen, waarom deze vier dingen? Hebben jullie een antwoord daarop? Waarom nu deze vier dingen? Was het met het idee van, ja, die heidenen kunnen toch niet zomaar in de wilde weg leven? Die moeten toch minstens wel iets voorleggen, dat ze een beetje zich daarop kunnen richten. Nou, geen 10 geboden, waar zijn ze niet? Hebben we geen 10 geboden meer in de wereld? Achter het gordijn. Geen 10 geboden, maar ja, op zijn minst 4. Nee, dat is een beetje bezig. Of waren deze 4 dingen zo belangrijk dan? In de Mosaïsche wet stonden deze dingen bovenaan. Hè, was dit de top van de ranglijst? Was het daarom? Nee, waarom? Of hadden ze geprikt? Gingen ze door de wet van Mozes van 4 dingen. Wat dobbelde? Iemand een idee?
Ja, dat vlees wat er daarmee komt, als het vlees oplicht en zo.
Ja.
Dat is eigenlijk ook nog tegen.
Ja. Dus ja, we kunnen denken op grond van het vlees, dan kun je al het vlees eten. En hier staat er in één keer. Ja, wacht even. Ja, al het vlees, maar behalve dat vlees.
Ja?
Maar van alle bomen eten, maar niet van deze. Ik denk dat. Ja. Ja.
Dat voedsel had ook mee te maken van het altaar van afgoden.
Ja.
Vlees zijn.
Ja.
En er staat ook ergens de aard erop van vlees gesneden.
Ja. Dan moet je afstand van nemen. En voor heiden was de verleiding misschien nog groot om groot geworden in die afgoderij om daar weer naar terug te keren. Het was voortdurend eigenlijk om hen heen, al die tempels. Stel tegenwoordig wij moeten met oogklep lopen voor de billboard, maar toen hadden ze allemaal tempels waarbij ze eigenlijk met oogklep moesten lopen en beelden. Dat zou kunnen, ja. Een andere mogelijkheden.
Symboliek voor de relatie met God. Dat is de overzichtificus, hoe die worden geschreven. Symboliseren jouw relatie met God. Ik denk dat dit daar ook mee te maken heeft.
Hoe zie je het verstikken dan daarin? Vlees van dieren die op zo'n manier hebben dat het een bloed is?
Ik weet niet of het is.
Ja. Het is als een gaas, het bloed, ja.
Ja.
Ik denk, het is lastig, maar het zijn niet zomaar willekeurig vieren. Dat is inmiddels wel duidelijk geworden, denk ik, aan hoe ik het verwoord heb. Ik denk dat het met name dingen zijn die gevoelig liggen in de relatie ten opzichte van de Joden. Denk even wat Paulus schrijft over het offervlees. Dan heeft hij het over zwakken en sterken in het geloof. De zwakken die kunnen van even weten dat vlees niet eten of aan afgoden is geofferd.
Dat zal Paulus waarschijnlijk de Joden mee hebben bedoeld. Die kunnen dat niet over hun geweten verkrijgen. En de sterken kunnen wat makkelijker eten. Die zien daar niet zoveel gevaar in. En zo zijn er meer dingen als je die dingen doet. Hè, Paulus heeft het ook over aanstoot geven. Hè, dat gaat niet over even iemand op zijn tenen stappen of iemand irriteren. Nee, aanstoot geven gaat veel dieper. Dat je iemand uiteindelijk tot struikelen brengt, tot ten val brengt in zijn geloof. Dat hij zelfs van Christus dreigt af te raken. Door wat jij doet in jouw gewetensvrijheid. Nou, zegt Paulus, dat moeten we niet willen. We moeten elkaar geen aanstoot geven in die zin. En dat zegt eigenlijk ook deze vier dingen. Ga de Joden, je Joodse broeders en zusters, geen aanstoot geven. Maar zorg ervoor dat er vrij contact mogelijk blijft tussen hen en tussen jullie.
Dan niet.
Ja, dat is een goeie. Ja, dat is een soort appendix, een soort vreemde toevoeging. En ontug. Ja, dat is inderdaad een goeie. Waarom noemt Jacobus en de rest ontucht? Dat heeft vermoedelijk ook weer te maken met de wet van Leviticus. In hoofdstuk 18 heb je namelijk een hele lijst voorschriften met wie je geen gemeenschap zou mogen hebben. En dat is voor een Jood bekend en helder. Maar voor heidenen, die waren daar veel ruimer in zich van.
Dus het gaat over het verbod op incest en al. Er worden allerlei duidelijke voorschriften gegeven met wie je geen gemeenschap zou mogen hebben. Het zou kunnen dat specifiek dat hierover gaat. Zodat je als het ware je zo aanpast, ook in je seksuele gedrag, dat je met Joden door één deur kan. Kijk, dat de heidenen geen overspel mochten plegen, dat wisten zij ook wel.
Ja.
Dus dat is obvious. Dat wordt hier waarschijnlijk niet benoemd. Het gaat hier waarschijnlijk over die bevestiging van die geboden in de Leviticus. Maar goed, ik geef niet, dat kun je niet gelijk uit dat vers of uit dat woord opmaken. Wat wel van pleit is dat die andere drie eigenlijk allemaal rituele geboden zijn. Ceremoniële voorschriften die duidelijk ook echt in de Torah staan. En die ontucht heeft waarschijnlijk ook, sluit daar weer aan. Dus uiteindelijk met het oog op gewetensbeslagen van Joden, ik denk zowel christelijke Joden als onchristelijke Joden, om die niet voor het hoofd te stoten, om die geen diepe aanstoot te geven. Zodat er koinonia mogelijk blijft. Zodat je niet als gemeente uit elkaar blijft. Denk maar even aan het mogelijke motief van die mensen uit Judea die rein wilden blijven. Als ze aan rein willen blijven, ook al ziet God ze als de heiligen als rein, komt ze daarin een klein beetje tegemoet. En dan de uitwerking. Dat zien we als we vers 30 tot 35 lezen, een vrolijke, blijde uitwerking. Toen men afscheid van hen genomen had, gingen zij naar Antiochië. En na de menigte bijeengeroepen te hebben, overhandigden zij de brief. En toen ze die gelezen hadden, verblijden zij zich over de bemoediging. Judas nu en Silas, die ook zelf profeten waren, bemoedigden de broeders met veel woorden en sterken hen. En nadat zij daar een tijd gebleven waren, lieten de broeders hen met vrede teruggaan naar de apostelen, maar dacht Silas goed daar te blijven. Vers 35 als laatste. En Paulus en Barnabas verbleven in Antiochië en zaten daar bezig en verkondigden met nog veel anderen het woord van de Heer. Nou, we zien eigenlijk, het begonnen in het hoofdstuk in Antiochië. Daar kwam groeiende oneenigheid. En dat overschaduwde eigenlijk de vreugde. Dat staat hier niet, maar dat heb ik even zo ingevoeld. Ik denk, die oneenigheid werd zo groot. Het werd een conflict. En die vreugde over wat God had gedaan, dat Paulus en Barnabas. Ja, dat verdampte dan. En nu aan het einde van deze episode zien we, ze zijn weer terug in Antiochië. Je zou kunnen zeggen, ze zijn weer terug bij af. Maar dat is niet helemaal waar. Want ze hebben nu die oneenigheid opgelost. Er is nu duidelijk consensus ook voor de toekomst. een duidelijk besluit. En we zien, ze verblijden zich over de bemoediging. Vers 31. De vreugde is weer terug. Ze zijn niet terug weer af, maar ze zijn verder in het plan van God. Wat is nu de waarde van dit hoofdstuk? Nou, ik denk allereerst als we kijken naar handelingen als het boek van Lucas. Die schrijft natuurlijk met een bepaald doel. En ik denk dat hij aan drie groepen iets wil laten weten. Hij wil allereerst aan mensen die Jezus als Messias beleiden van de Joden. Wil laten weten dat de Joodse gemeente uit Jeruzalem achter dit besluit staat. En het besluit dat God zelf is geleid. En hij wil het aan hen laten weten zodat zij niet later alsnog gaan doen wat die leraar uit Judea deden. Namelijk mensen de besnijdenis opleggen. Dit is duidelijk een fixed besluit vastgesteld. En daar kunnen we niet achter terug. Ik denk als tweede dat hij het ook deed met het oog op de niet-Jezus beleidende Joden. Dat is een beetje moeilijk gezegd, maar de Joden die nog niet in Jezus geloven, die mogen ook overwegen om christen te worden. Die denken dat evangelie, dat klopt wel eigenlijk met het Oude Testament. Maar die nog allerlei innerlijke obstakels hadden, waaronder, ja, hoe zit het met die heidenen? Om hen het makkelijk te maken om toch bij Jezus uit te komen, zou je deze innerlijke wist niet kunnen wegnemen. En als laatste natuurlijk voor de heidenen zelf als bemoediging en versterking, dat ze er ook echt bij horen en dat ze zich niet hoeven te wijden aan de onderhouding van de Torah om gered te worden. Nou, als we kijken naar de huidige lezers, wat kunnen wij hiervan leren? Verschillende dingen. Maar bijvoorbeeld, we kunnen hieruit leren en we kunnen hierin zien hoe in vroege tijd een kerkelijk theologisch conflict wordt opgelost. En dat gaat niet zonder woordstrijd. Wij kunnen af en toe in een conflict raken waar er felle woorden vallen. Maar als we daarin maar ons richten op de leiding van de Heilige Geest, zou ik bijna zeggen, dan is het conflict opgelost. Ik weet dat ik dat heel lichtzinnig zeg. Maar we zien het hier gebeuren. Het ging van die uiteindelijk toch, werd het door de leiding van de Heilige Geest en door het woord uiteindelijk tot een goed einde gebracht. En we kunnen hierin leren van de wijsheid van de mensen die hierin bezig zijn, maar ook bovenal natuurlijk van God die hen de wijsheid geeft. Ik denk dat we nog hiervan kunnen leren, dat is dat we op moeten komen voor de zuiverheid van het evangelie. Paulus en Barnabas zeiden niet, nou ja, weet je, als jullie wat willen zeggen, dan zeg het maar, laat die heiligen zich maar bestrijden. Nee, ze merken het evangelie is een geding. Het is opvallend, hè? Soms besnijdt Paulus zomaar iemand, zeg maar, of laat hij besnijden, Timotheus. Dan doet hij dat zomaar, Handelingen 16. En soms is hij daar fel op tegen, Galaten 2, Titus. Waarom is dat de ene keer wel en de andere keer niet? Omdat bij Galaten 2 heel duidelijk enkele mensen ingestoken zijn die proberen de vrijheid weg te nemen, de vrijheid van het evangelie. En dan zegt Paulus, als hij dat merkt, no way, gaan we niet doen. Titus, geen besnijdenis. Maar in het geval van Timotheus, als hij merkt dat er ongelovige joden zijn, en dat zijn dus niet mensen in de gemeente van Christus, maar ongelovige joden die nog buiten die gemeente staan, en hij merkt dat kan weerstand opleveren bij hen, dat besnijdt het iemand. Ziet Paulus moet alles voor het evangelie. Alles voor het evangelie. Zoals in 1 Korinthe 9 ook heel mooi zegt. Opdat ik maar enige mocht winnen. Daarvoor ben ik de Jood en de Jood. De Grieken en de Grieken geworden. Is dat geen mooie houding om na te volgen? Dat is eigenlijk een stuk zelfverloochening. Dat is eigenlijk het laatste. Dat we bereidwillig zijn om onszelf te verloochenen. Om op punten toe te geven. Waar we toe kunnen geven. Als we merken dat we daarmee de liefde echt dienen. Kijk, je kunt ook daarin te ver gaan. Je kunt ook, als iemand zegt, nou, je geeft mij aanstoot en het is eigenlijk dat je maar even op iemand tegen staat. Je kunt ook dan proberen om iemand voortdurend te willen te zijn, terwijl het eigenlijk, sorry dat ik het zeg, misschien een beetje een gezeur is. En dan ga je eigenlijk voortdurend mensen behagen. Dat hoeft ook maar niet. Als je merkt, ja, die persoon zit er echt mee in, dat is echt. Ik krijg echt gewetensnood als ik dit en dat doe, of dit en dat niet doe. En het is geen zaak van essentieel belang. Waarom zou ik dat niet afleggen zoals Jezus zijn leven heeft afgelegd om mensen te dienen? Om uiteindelijk de gemeenschap mogelijk te maken. Dat is eigenlijk wat Handelingen 15 volgens mij tot ons wil zeggen. Zullen we nu met elkaar twee liederen zingen, om straks te kijken naar de vraag, wat moeten wij dan nog met die wet? Moeten we ook die vier dingen doen? Nou, dan hebben de mensen die van bloedworst houden wel een probleem. Of andere dingen. Of hebben wij andere opdrachten.
Er komt ook een ander probleem. Dus ik wil het even hier. Het wel mee als ze een zaak worden.
Ja, rituele slag. Ja, of het niet rituele slag is, want dat is niet het probleem. Ja? Voor wie ook een probleem?
Voor de Joden. Voor de Joden.
Ja. 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 Ja, dat kan inderdaad voor de Joden ook een probleem worden. Ja. Ja. Maar goed, dat is niet een zaak, dat is een zaak van de maatschappij. Dat is
een zaak van de dieren. Ja.
Ja. Ja, dat is op dit moment, of op dit moment, maar dat is een discussie die de laatste jaren is opgeleid. Ja.
En nu is het eigenlijk een beetje op uitgemaakt.
Ja, nog meer. Ja. Dus je ziet de actualiteit van de dingen, maar nu is het eigenlijk weer inderdaad de andere kant op van opleggen op de Joden om bepaalde dingen niet te doen. In plaats dat je het oplegt op de heiden om je van bepaalde dingen te onthouden. Maar het heeft inderdaad hiermee erg wat te maken. Zullen we met elkaar zingen? Komt zo op het scherm, denk ik. Spreek, o Heer, uw heilig woord. Kijk maar aan de boekjes.
Juist.
Ja.
Wat zei je? Mag je verwachten? Ja, doe een voorstel.
Thank you.
maar zingen ook niet. Psalm 19 niet? Psalm 119. In de Zuid-Krijn van de Nieuwe.
Thank you.
eigenlijk het spannende deel van de avond. Wat moeten wij met de wet? En we overschakelen. Moeten wij nog iets met de wet van Mozes dan? Moeten wij nog iets met de wet?
Maar waarom hebben we de 10 geboden niet genoemd?
Nou, dat komt nu aan de orde, hè? Dat mogen jullie gaan doen.
Ik zal het volgende.
Ik wou eigenlijk het als volgt doen. De eerste vraag is, wat moeten wij nog doen? Welke delen van de Mozaïsche wet moeten wij nog houden? Ik heb het vraag niet helemaal hier opgeschreven, maar op het scherm komt die straks volmaken en zuiver, zoals ik het bedoeld had. Maar in elk geval is dat de strekking. En dan zijn er 3 opties, denk ik. Alles, niets of een deel. En ik zou het mooi vinden om elke vraag even kort met elkaar te bespreken, dan we even plenair, zodat we een soort interactie daarin hebben. Dus jullie kunnen nu alvast gaan overleggen over die vraag. Ja, wat moeten wij als christenen uit de heiden, neem aan dat er hier geen Joodse christenen zit, misschien verre voorouders, maar in elk geval, als christenen uit de heiden, wat moeten wij nog met die wet? Klinkt een beetje negatief, maar dat is ook een beetje prikkelend natuurlijk. Alles, niets of een deel ervan. Nou, we spreken het met uw buren en dan daarna voeren we het even terug.
Wat
bedoel
je de
tigro? Nee, we bedoelen de hele Mozaïsche wet. Dus die, in die 5 boeken van Mozes in verschillende delen staat opgeschreven waar de 10 geboden een onderdeel van zijn.
Ja.
Kijk, waar ligt de 10 geboden eruit? En sommige kerken lezen die nog maar voor, maar dan ligt je. Nee, ligt in feite 10 belangrijke regels. Samenvatting zou je kunnen zeggen, ligt je uit het geheel. Maar wat moeten we met dat geheel? Want daar ging het ook, die vraag ging het ook over. Besnijden is, de wet onderhouden. Wat moeten wij dan? Dan mogen jullie even met je buren bespreken. Een gedachte-experiment, ja. Is er iemand die het woord mag geven? Sorry, ik zal je zo niet weten. We zijn zo gaan niet meer nog aan het spreken. Maar... Wat zegt hij?
Ik
zei het tijdje dringt. Ja, kan er iemand het woord geven? Het zijn natuurlijk best wel dilemma's, 3 dilemma's. Je moet zomaar even anders of niets of iets tussen kiezen.
Ja, we hebben ons als kerk niet meer bezig gehouden tijdens het leven met de homoseksualiteit.
Ja.
En dan zit je midden in de vraag, want we komen er binnen naar voren, het Oude Testament.
Ja.
En dan vraag je met elkaar af, gelden die nu nog?
Ja.
En
Ja. Ja.
En dus, dan, ja, dat was gewoon een vraag die bleef hangen.
Ja. In hoeverre overschaduwt die wet nog steeds ons als geldend en normerend? En waarom we die homoseksualiteit heb je natuurlijk in Leviticus 18 of 19 heb je daar wat over, maar Paulus noemt er ook wat over. Dus in die zin, stel dat je zou zeggen, nou, we hebben niks meer met die Torah te maken, zeg maar, die is niet meer geldig voor ons. Dan heb je nog steeds Paulus, die kan een keer voor je opduidt en zegt, wacht even, Romeinen 1, een aantal, in een andere plek heeft het ook nog over, wat die met mannen en wet deden. Dus daar moet je daar iets mee, in elk geval, ja, dan kom je daarmee in deze vraag te leggen. Iemand die zegt, nou, volgens mij moeten we nog steeds alles houden. Dat had ook niet meer gedacht. Is iemand die zegt, nou, we hebben eigenlijk niet zoveel ermee te maken. Of niet zoveel, dat het een beetje zwak, een beetje af en niets ging zo heel hard. Alsof je in één keer 5 minuten uit de Bijbel schrapt, dat doe je natuurlijk niet, hè. Want je kunt het best zeggen, je kunt er ook van leren, hè. Toch? Aan principes en als voorbereiding op Jezus, allemaal, hè. Die uiteindelijk bepaalde dingen ook vervuld heeft, als ceremonie en zo. Je kunt het reguleren, maar als richtlijn voor ons gedrag, als voorschriften, om het dan wat stelliger te zeggen, ja, dat geldt het niet meer voor ons. Zijn er mensen die dat denken? Mag ook wel. Kan niet? Denk eens uit. Geen? Nee. Dus bepaalde dingen zijn wel uitgesloten. Maar goed, dat zou je kunnen veranderen naar alles wat kan. Want de Joden nu, die kunnen ook niet alles meer. De tempel is vestigd, maar dus bepaalde dingen kun je gewoon niet meer doen. Dus ze proberen zoveel mogelijk, althans de orthodoxen proberen zoveel mogelijk te doen. Maar zelfs, hè? Volgens mij niet, omdat dat echt toch verbonden is aan de tempel. Ja. Dus dan zoek je daar naar vervangers als het ware. Ja.
Maar bijvoorbeeld het stuk van Hedek over onzucht.
Ja, dus er zit bij C, een bepaald deel geld, een bepaald deel niet. Daar zijn we het allemaal over eens. Is dat de consensus vanavond? Nou, maar net als in Jeruzalem hebben we consensus. Alleen, nu kan de strijd gaan beginnen over welk deel dan wel en welk deel dan niet. Want nu hebben we nu een aantal, ik zou willen zeggen, vanzelfsprekende dingen op het gebied van de seksualiteit. Daar kunnen we dan denk ik ook met elkaar consensus over bereiken. Ja, dat wordt al lastig bij andere dingen. En dan heb je natuurlijk ook nog dat de Torah, dus de wet in de 5 boeken, dat die bepaalde sancties aanbiedt, zoals vaak de doodstraf. Zou je kunnen zeggen, we nemen wel het gebod over, of het voorschrift, of het principe, en dan de straf, die straf doen we dan niet. Ja, dat kan, hè. De vraag, ik ben een beetje aan het zwemmen met jullie, maar de vraag is natuurlijk, op grond waarvan kiezen we het dan voor se? En op grond waarvan maak je dan die het onderscheid? Want als we even een voorbeeld nemen, even naar vraag 2. Bijvoorbeeld neem ik een gebod. Ik heb een vrij lukraak gedaan, als ik eerlijk ben. Ik heb natuurlijk heel wat voorschriften tegen en probeer ik een paar te kiezen die dan zeg maar toch een beetje aansprekend zijn, waarvan je kan afvragen hoe zit dat. Leviticus 5, dan zie je al dat ik een andere vertaling heb gebruikt met een andere volgorde van het tekst. Leviticus 6 in de Herziene Statenvertaling. De Heer sprak tot Mozes: wanneer een persoon zondigt en trouwbreuk pleegt tegen de Heer, doordat hij tegenover zijn naaste ontkent dat hem iets in bewaring gegeven of ter hand gesteld is, of dat hij iets geroofd heeft, of zijn naaste iets met geweld afgeperst heeft. Dat is een duidelijke zonde, die zou wij ook nog een zonde benoemen: liegen en afpersen en geweld gebruiken. Of een verloren voorwerp gevonden heeft. En hij ontkent dat en legt een valse eed af over één ding van alles wat een mens kan doen om zich daarmee te bezondigen. Nou, dat denken we met elkaar nog steeds, dat we zeggen dat is zonde. Dan moet het zo zijn, omdat hij gezondigd heeft en schuldig bevonden is, dat hij het geroofde, dat hij weggeroofde, terugbrengt. Of het afgeperste, dat hij met geweld afhandig maakte. Of het in bewaring gegevene, dat hem in bewaring gegeven was. Of het verloren voorwerp dat hij gevonden had. Of alles waarover hij een valse eed afgelegd heeft. Daarvoor moet hij de volle waarde vergoeden. En er bovendien nog een vijfde deel aan toevoegen. Hij moet het geven aan degene die het toebehoort op de dag dat hij zijn schuldoffer brengt. Maar schuldoffer is trouwens een dier. Dus dat doen wij niet. We zeggen wel dat het is zondig. Maar zeggen we dan ook dat we het volledig vergoeden? Zeggen we dat? En dan nog een vijfde bovenop. Zie, dan wordt het zo specifiek dat we ons afvragen, ja, dan doen we het zonde. En we kunnen het ook verbinden aan Gods woord. Maar die sancties, ja, daar zijn we dan wat in verlegenheid bij.
Plus we zitten in een hele ingewikkelde samenleving.
Ja.
Waar allerlei geboden gelden.
Ook dat nog.
Ja, dat was toen niet, toen was dat het enige wat hadden.
Precies.
En we zitten nu met een overheid.
Ja. Dus zij zijn, dit is bedoeld voor een theocratie waarin God de koning is. En hij zijn leiders al heeft, maar die gehoorzamen de Torah. En in een ideale situatie in Israël is inderdaad dit geldend en houden mensen zich daar. Want is er niet nog een strijdende wet van een seculiere overheid die daartussen komt? En wij hebben daar wel mee te maken. Dat is een goed punt. Dus dat geeft ook lastigheid aan. Maar dan ander gebod, de Sabbat bijvoorbeeld, om een interessante te noemen. Zondag, Sabbat. Moeten wij de Sabbat houden?
Moeten we de zaterdag
houden?
Ja,
de Sabbat is op zaterdag, maar niet op zondag. Dus als we echt dat 10 geboden willen houden en willen hem volledig houden, dan dat 4e gebod, zouden we dan ook moeten doen als we consequent zouden willen zijn. Goed, dat zijn allemaal een beetje de lastige dingen waar je mee te maken krijgt als het gaat om de wet. Maar wat moeten wij dan nog met de wet? Is er iemand die daar een antwoord heeft? Ja, ik laat het ook een beetje nadenken. Misschien maak ik je gewoon met die vraag naar huis gaan. Ja, dan zit ik er de hele nacht over na te denken. Ik vind het een geestelijke groeijaar, of zijn met de vraag naar huis gestuurd. En ik ga er nu slapen. Heel
zeker.
Ja, ja. Mag ik wel aan het eind wat principes meegeven? Is dat goed?
Ja.
Opdeling, alsjeblieft. Help ons uit deze gelegenheid. Nou, ik heb ook niet het antwoord op alle dingen hoor. Ik sta soms ook dat ik denk, nou ja, goed, het is echt lastig. Ook als je kijkt naar Paulus en Jezus en hoe de wet wordt bekeken. Maar dit zijn volgens mij gezonde principes. En die kan ik aan jullie doorgeven. De wet in het Oude Testament is onderdeel van een verbond. En we krijgen het niet in de Bijbel zomaar even losgemaakt, verabsoluteerd, los uit een context. Maar die is onderdeel van het Sinaïtische verbond. Waar een God het is en aan verbond sluit. En als onbelangrijk onderdeel ervan geeft hij zijn wet om het verbond te regelen. Dus dat moeten we wel bezien. Het maakt onderdeel uit van een, wat in het Hebreeuws staat, het oude verbond. Met Israël gesloten. Niet direct met ons. Dat is eigenlijk het volgende punt. Het oude testament, daarmee het oude verbond, is niet ons testament waar wij als mensen van het Nieuwe Testament ons in bewegen. Als je kijkt naar wat wordt vernieuwd in het Nieuwe Testament, na de komst van Jezus, dan zie je dat bepaalde oude verbondsbepalingen, voorschriften die ons het oude verbond waren gegeven, duidelijk niet worden hernieuwd. En dat zijn de rituele voorschriften, denk aan de offers, denk aan de reinheidsvoorschriften, denk aan de eetgebruiken, die worden niet hernieuwd. Sterker nog, Jezus, daar staat van, hij verklaarde alles vijs en rein. Ja? Dat lijkt in te gaan tegen het oude testament, maar dat is een ontwikkeling. En de burgerlijke wetten, die worden ook niet hernieuwd. Van een belangrijk deel toch het burgerlijk verkeer wil regelen in de staat, of in de democratie is er dan, het wordt staat ook natuurlijk nog niet, maar in die context. Een deel van het Oude Testamentische verbond is vernieuwd in het nieuwe verbond. Het verbond wat met Jezus dood is gesloten, en waar de geest en de gave van is, waar we het ook over gehad hebben, waar wij in mogen leven en mogen delen ook als degene die deel van de belofte van het nieuwe verbond, deze 2 Korinther 3. En een deel is overgenomen in het nieuwe verbond. Maar, als we nou zeggen, oké, dat is allemaal mooi, we hebben niks meer met die wet te maken, gaan we te ver. Want heel het woord van God, ook de wet, is nog steeds Gods woord voor ons. Ook al is het niet meer het gebod van God tot ons. Het is niet meer direct aan ons geadresseerd zoals vroeger aan Israël bij de Sinaï. Toen God zei, u zult, en zijn woord zijn in het rechtstreeks tot Israël. En indirect lezen wij dat als het woord van God voor ons. Maar daarin proberen wij principes te halen en richtlijnen en morele normen. In plaats dat we zeggen, nou het hele verbod, plus de details, plus de sancties, nemen wij direct over. Nee, niet iets meer indirect. Maar nog steeds zitten daar waardevolle lessen in, als het gaat over het offer van Christus bijvoorbeeld. En de tempel niet. Er liggen lessen. En dat is, dit is eigenlijk het belangrijkste wat ik dan mee wil geven. Ja, dat kan nog lastig genoeg zijn, maar dit is het principe. Alleen dat wat expliciet vernieuwd wordt overgenomen uit het Oude Testament, kan slechts beschouwd worden als deel van de Nieuwtestamentische wet van Christus. In eenvoudige woorden, als je iets vindt in het Nieuwe Testament, het is een aansporing, en dat kan soms een deel van de Torah bevatten, dan zegt God er eigenlijk mee, dat is dat deel dat ook voor jullie geldt in het, onder het Nieuwe Verbond. Hij neemt dat over. Voorbeeldje, Paulus in Efeze 6, dan zegt hij tegen de kinderen, je moet je ouders gehoorzamen. En dan baseert hij dat op een gebod uit wat wij noemen de 10 geloven, de 10 woorden. Daar zit ook iets anders in, een klein verschil, omdat in die 10 geboden staat, opdat u wel in het land dat u de Heer die God geeft. En Paulus zegt zoiets, opdat je een goed beetje hebt op aarde. Dus die maakt het breder. Maar dat geldt voor mensen die niet in dat land leven. Dus je ziet, de belofte past die aan, alleen het gebod wordt overgenomen. En zo mag je zeggen dat, als ik het onderbieder zeg, dat Jezus eigenlijk de filter is, het nieuwe verbond, en Jezus is altijd wel de filter, waardoor die wet van Mozes gaat, en waardoor die als het ware in een gewijzigde vorm, in een vereenvoudigde vorm, voor ons komt in de wet van Christus, waarin de diepste kern is de liefde. Iemand daar nog een opmerking of een vraag over? Hij begint de vraag nu pas natuurlijk, maar dat is eigenlijk wel het belangrijkste wat ik wil doorgeven. En als het dan gaat om de Sabbat, om daar dan mee af te sluiten, ja, dan denk ik niet dat we kunnen zeggen dat de zonde in plaats van de Sabbat gekomen is. En dat alle geboden die eigenlijk gelden voor de Sabbat, dat die zeg maar rechtstreeks kunnen over worden geplaatst op de zondag. Maar daarmee plaats ik misschien een bommetje, ik weet het niet. Maar dat is iets om over na te denken.
Ik vind Paulus' woorden pragmatisch. Is alles uit.
Zeker, ja.
Als je een negatief zou uitleggen, gaat het niet zoals het hem uitkomt.
Hij doet het zoals het evangelie uitkomt, ja. En de gemeenschap onder elkaar. Dus als ik bijvoorbeeld geef over, hij heeft het over de Sabbat, volgens mij Romeinen 14, het gaat over de ene dag hoger achter dan de andere dag, dan gaat het waarschijnlijk over de Sabbat en over bepaalde feestdagen. Dan zegt hij, nou, als iemand die ene dag hoog wacht, dat kan. Maar we moeten niet allemaal gaan strijden om het eigen woord te zeggen, zeg maar.
Ja, dan
moet je
dat
aanzet geven.
Ja.
En Colossens 2 zegt hij, het zijn in feite schaduwen van dingen, maar nu is de werkelijkheid aangebroken. We hebben niet meer de Torah die boven ons hangt als het leidende principe, maar we hebben de Heer Jezus, in wie de wet is vervuld, die niets tegen de wet indoet, maar die, hij is nu ons richtpunt. Wij volgen Jezus en in hem volgen wij eigenlijk ook de inhoud van de Torah. Hij heeft het vervuld. Maar dat is niet meer ons focuspunt. Paulus zegt nergens in het Nieuwe Verbond, in zijn brieven, ga de wet doen, christenen. Houd de wet. Maar hij zegt, wandel door de geest. En dan zult u de vrucht dragen waartegen uiteindelijk de wet niks heeft. En heeft de wet niks op tegen. Hij zegt dus niet, ga op de wet richten. Want hij weet, daar kan uiteindelijk een wettisch leven uit voortkomen. Ik wil hier een punt zetten, misschien wel een puntkomma. Ik weet niet of het iets heeft losgemaakt bij jullie, of dat je nog over nadenkt. Dat is nu de tijd nu voor om daarna te vragen. Ik zie wat nadenkende blikken. Het was misschien wel een rationele avond vanavond, dat kan best. Maar die natuurlijk achtertussen zitten. Volgende keer wordt het gegeven van hebben over luisteren naar Gods stem en Gods leiding. Dan gaan we kijken in Handelingen 16 hoe Paulus en Silas worden geleid door de geest. Op bepaalde manieren. En ik zou het wel mooi vinden als we die avond daar ook praktisch over nadenken. Hoe kunnen wij met Gods stem verstaan? Hoe kun je zeggen, ik heb God horen spreken. En ik volg die leiding. En ik zou het mooi vinden om daar ook wat getuigenissen of verhalen te horen. Korte anekdotes van jullie. Als je dat graag wil doen, om even te horen van hoe heeft God je geleid in jouw leven. Wanneer kun jij zeggen dat je een keer God hebt horen spreken, of je wist dat God je leidde, en hoe ging dat? Dat zou ik wel mooi vinden, om daar een beetje dan diepte aan te geven met elkaar. Dus vandaar de vraag die ik even bij jullie neerleg, aan het eind van deze avond, zijn er mensen die daarvoor openstaan om een paar minuten, het hoeft niet lang te zijn, om even wat te delen uit je eigen leven, om daar wat diepgang in te brengen. Ik kan natuurlijk wel uit mijn eigen leven iets vertellen, maar ik vind het juist mooi om met de rijkdom van de verschillende heiligen om dat zeg maar te ontdekken. Ik zie wat knikken. Zeg het.
De vorige keer bij een groepje samen is dat ook al gebeurd.
Toen heb ik alles gedeeld. Ja. Nou, mooi. Dus eigenlijk heb ik de stap een klein beetje gemaakt. Ja, maar het is mooi dat we om even plenair dan, zeg maar, te delen. Is iemand die zegt van, ik zou het nu willen doen, mag ik over mee trouwens, maar als je nu over die drempel heen bent, dan ben je er wel eens overheen. Ik word niet opgegeten. Ik zei ook heel de avond, ik ben nog steeds heel. Zullen we er wel over nadenken? En dan deze avond teruggeven aan meneer. Laten we danken. Heere God, Vader, goede God. God die u wet hebt gegeven, die goede, rechtvaardige en heilige wet. Heer, u die goed bent, u bent licht en u is in het geheel geen duisternis, geen bedrog. U stilt niet, u gaat meteen uw eigen wet in, u begint op een verkeerde manier. Heer, u bent heilig. En dank u dat we u dankzij de Heer Jezus mogen kennen. Dank u, Heer Jezus, Zoon van God, dat u ons de Vader hebt laten zien. Dank u, Heer Jezus, dat u de vloek die op ons rustte vanwege de wet hebt willen dragen. Om ons de zegen te geven. Om ons ook de Heilige Geest te geven. En dat we daardoor in uw wegen mogen wandelen. Dat u daardoor wat uw wet vraagt, in ons vervult. Heer, dat strekt ons meer en meer uit om door de Geest te wandelen. Zijn leiding te volgen, zijn kracht te ervaren. En door die kracht ook uw wil te mogen doen. En Heer, dat doen we vaak met veel struikelen. We willen dat ook vanavond voor u neerleggen. We willen dat bij uw kruis ook neerleggen vanavond, dat we vaak struikelen. Ook vandaag weer. En als we daarnaar kijken, naar onze zonde, dan zeggen we, wie zou dan kunnen bestaan? Maar bij u is vergeving, omdat u gevreesd wordt. Heer, zo danken we voor de rijkdom van uw genade, die ook aan ons heidenen, christenen uit de heidenen, is verleend. Dank u, Heer, dat voor ons de deur is opengegaan. Dat er geen drempel is die we niet over konden gaan, die te hoog was. Maar dank u dat u ons uit vrije genade hebt verwelkomd, en dat u alleen geloof vroeg. Geloof in uw Zoon. Heer, dank u dat we dat geloof hebben gekregen. En dat we dat geloof hebben gesteld in uw Zoon, de Heer Jezus. En Heer, we hebben veel vragen ook nog als het gaat over de praktische toepasbaarheid van de wet. Wat wel, wat niet en hoe gaan we om met actuele situaties? Wat zijn daarin nog de geldige normen van uw wet die u aan Israël gaf? Leid ons dan door uw geest. Heer, ook in de gemeente, ook in ons gezin, als we proberen volgens uw wil te leven daarin. En we komen met dingen in aanraking waar uw woord niet direct een antwoord op heeft, direct antwoord. Leid ons dan om de principes te vinden uit het woord die ons uiteindelijk kunnen leiden tot een goede toepassing. Heer, we geloven dat u ons wil leiden. En dat heb ik vanavond gedaan, dat heb ik ook toen gedaan in Jeruzalem. En zo wilt u uw gemeente leiden door deze wereld, tot u terugkomt. En daar zien we ook naar uit, Heer Jezus, naar uw komst, de wolken van de hemel. Heer, als we u mogen ontmoeten, als we met één met u mogen zijn. Wilt u terugkomen, spoedig terugkomen, Maranatha, Heer Jezus. Met alles willen uitspreken in uw naam. Tot de Vader door de Heilige Geest. Amen.
Mag ik toch iets vertellen? Ja, iets.
Ja. Een opmerking: misschien dat de mensen nu weg willen gaan, dat het thuis oppas wacht of iets anders, dan kan dat. Maar ik luister graag naar u en misschien anderen ook. Dus.
Dat was maar een klein stukje wat me nu binnen schiet. Maar een paar weken geleden was ik gevraagd dat ik mee naar een conferentie zou gaan. En ik had me eigenlijk heel erg op verheugd. En op de morgen dat ik opgehaald zou worden, toen kwam diegene, die kwam hier opdagen. En toen dacht ik van, oh jee, wat moet ik nu? Wat moet ik nu? Ik kan wel auto rijden, maar ik ben niet zo sterk. Dus ik was blij dat ik opgehaald zou worden. Dus ik dacht, nou ja, oké. Dan zal het dan niet, dat zal deze keer dan niet voor mij bestemd zijn. Puntje bepaaltje, na te denken, hoe kan ik nu gaan, hoe kan ik nu gaan, hoe kan ik nu gaan. Stoute schoenen aangetrokken, overbuurjongen van me gebeld, en die helemaal niet gelopen is ofzo. En hij zegt, ja zegt hij, maar dan breng ik jou trouwt ook met de buurvrouw. Ik zei, oh, hartstikke mooi. Oh, wat vind ik dat fijn. Dus ik kwam in Amersfoort, kwam ik aan. En ik zei tegen hem van, ga je nog mee? Nee, ik zet hem maar af. En doei, hou hoeveel plezier. Ik zei, ja, oké, dankjewel. Toen zat ik daar dan. Daar kwam ik bij de conferentie binnen. En we gingen zitten, maar ik ben iemand die altijd mensen om me heen nodig heeft. Ik vind het gezellig en ik vind het fijn. En, nou, daar zat ik. En ik dacht, ik kan met niemand praten. En zei mijn man, maar je ziet vanzelf wel iemand of zo. Maar ik zag dus echt helemaal niemand bekend. Nou, en toen moesten we praten dan ook met elkaar en overleggen. En ik zag, dan gaan we gooien. Ja, ik ben toch alleen. Maar ik ben niet alleen, want hij is bij mij en ik ben niet alleen. Stond ik buiten, twee pauzes op een gegeven moment. En toen stond ik daar ook zo met mijn kop koffie en een beetje na te denken. Ik ging weer binnen, ik ging weer op mijn plek zitten. En ik nee, niemand. Oh, nou, dan moet ik daar een man bellen, want dan moet ik hem ook komen halen. Dan van Amersfoort vandaan. En toen op een gegeven moment stond ik weer in pauze en ik stond echt zo van. Ik sta hier alleen. Heer, zie je me nou niet? Ik sta hier alleen. Heer, u bent er altijd voor mij, maar nou zie ik u niet. En ik zo stond ik maar. En op een gegeven moment. Hey, Jolan, hi. Toen was er iemand uit de gemeente. Ik zeg, ik kom uit de hemel of alles. En toen zegt hij, hey, ik zit hier. Ik zeg, ja, ik zit hier heel de dag al. Ik heb hem niet gezien. Ik zeg, nee, ik zie jou ook niet, maar wat ben ik blij dat ik hem zie. Nou, toen heb ik echt samen ook echt heel bedankt. Heer, u was er weer voor mij. Ook al zie ik dat je altijd blij bent.
Mooi. Dat ben ik verdelen. Mooi. Ja.
Hij is erbij.
Ja, hij is erbij.
Ja, hij is erbij. Hoe erg, dat is voor jullie.